Ik lees u 1 Timotheus 6, vers 20, waar Paulus schrijft aan Timotheus: bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap, de welke sommigen voorgevende zijn van het geloof afgeweken. Tot zover. Dat zijn nog feitelijk de laatste woorden van deze brief. En daarom zijn het ernstige woorden vanzelfsprekend, waarin de apostel Timotheus waarschuwt om vooral trouw te zijn aan wat hem toebetrouwd is, want dat is wat onder het pand verstaan wordt. Dat is uiteraard zijn bediening als apostel vanzelfsprekend. Hij zal trouw zijn aan de roeping waarmee hij geroepen is, in principe wat natuurlijk geldt voor alle gelovigen. Maar de apostel waarschuwt hem daarbij en zegt dat hij een afkeer zou hebben, dat wil zeggen zich zou afkeren van het ongoddelijk ijdel roepen. Dat wil zeggen dat er soms met kracht wat gezegd, eventueel gepredikt wordt, want dat is roepen. Maar het heet ijdel roepen, dat wil zeggen er wordt wel gesproken, er wordt ook krachtig gesproken, maar het heeft alleen geen inhoud. Inhoudsloze woorden. En het wordt tegelijkertijd genoemd ongoddelijk. En dat is uiteraard omdat als het leeg is, kan God er natuurlijk moeilijk een rol in spelen. Zo is dat. En andersom kan men het beter zeggen nog. Namelijk, als God er geen rol in speelt, dan is het sowieso ijdel. Met excuses voor de uitdrukking een rol spelen. Want dat is nou niet wat je aan God zou toeschrijven. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Als God geen functie heeft in het geheel, in de prediking, in de boodschap, dan is het, hoe hard het ook geroepen wordt, ijdel en dus gewoon leeg, want dat is wat het woord betekent. En hij heeft er nog een andere term voor. Er staat namelijk en van de tegenstelling in de valselijk genaamde wetenschap. En u begrijpt hopelijk langzamerhand dat het woordje en ook hier de betekenis heeft van namelijk. En dat is hetzelfde nog een keer gezegd wordt. En nou wordt het niet genoemd ongoddelijk ijdel roepen, maar nu wordt het genoemd de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. Want wetenschap en ijdel roepen gaat kennelijk hand in hand, om niet te zeggen dat het volstrekt identiek is. Maar daarvoor zouden we begrijpen wat feitelijk wetenschap is. We zouden bedenken dat dat woord in de loop der tijd, ik moet eigenlijk zeggen in millennia, een andere toepassing of betekenis gekregen heeft. Men hecht kennelijk aan de term wetenschap. Maar wetenschap in Bijbelse tijd en daarvoor overigens, maar daar praat ik over in ieder geval 2000 jaar geleden, ik kijk niet op een jaar, was in vroege tijden uitsluitend filosofie. Wetenschap bestond uit het redeneren van de mens zelf. Begrijp je me goed? Vooral logisch redeneren. Men zal er zijn verstand bij gebruiken. Alle reserves waarover men intellectueel beschikt zou men aanroepen en toepassen om te komen tot beantwoording van de meest klemmende vragen des levens. Met opzet doe ik er wat laconiek over, want dat komt omdat de Bijbel er laconiek over doet. Begrijp je me goed wat wij tegenwoordig wetenschap noemen? Als je tegenwoordig over wetenschap hoort, dan is het meestal techniek. Eigenlijk uitsluitend techniek. Het is maar wat je daar weer onder verstaat. Maar het is techniek. Als men spreekt over de stand van de wetenschap, dan heeft men het niet over wetenschap, dan heeft men het over techniek. Over wat men kan. Laat ik het anders zeggen dan. Hè. Wetenschap is de vertaling van het Engelse woord science. Maar als je in Amerika les krijgt op school in science, krijg je natuurkunde. Niet filosofie. Krijg je natuurkunde. Biologie in onze tijd en fysica. Natuurkunde. En natuurkunde houdt ongeveer dit in. Dat men eerst alle verschijnselen om ons heen weet uiteen te rafelen. Zoals men een wekker uiteen neemt, zal ik maar zeggen, een klokje, weet je wel, het spreekwoordelijke wekkertje. Men haalt het uiteen, men zoekt uit welke onderdelen het is opgebouwd. Dat doet men met de natuur. En als men dat weet, gaat men de losse onderdelen gebruiken om er iets heel anders van te maken. Of iets wat erop lijkt. En dat heet gewoon dus techniek. Al noemt men het natuurkunde. En dat is wetenschap tegenwoordig, ongeveer. Maar wetenschap is van huis uit niet techniek, maar filosofie. Wetenschap werd bedreven gewoon in de gemakkelijke stoel, zal ik maar zeggen. Je ging zitten, je deed je ogen dicht en je ging nadenken. Filosofie. Het is een belangrijke wetenschap omdat die geacht werd een antwoord te zoeken op de vraag: wat was er eerder, het kip of het ei? Dat zijn varianten, broeder. Dat zijn varianten op het bekende thema. Het is eigenlijk het antwoord op de vraag waarom ben ik hier? Of als men het iets anders formuleert, wie ben ik? Maar dat is ongeveer hetzelfde. En daarna redeneert men soms nog de andere kant op, de verkeerde kant op, en vraagt zich af of ik wel ben. En weet wat, dan komt het eerste antwoord, ik ben, want ik denk, of zoiets, hè? Denk ik. Ja, dat is ook, Kijk, het is toch cultuur in de zaal, zijn mensen die... Heb je ook science gehad? Nou goed. Filosofie probeert antwoord te geven eigenlijk op de vraag waarom ben ik hier of wie ben ik, maar in ieder geval iets met ik erbij en een vragend voornaamwoord. Hoezo ik of zoiets, hè? Wat moet ik hier? Wie ben ik, wat moet ik hier? En als ik niet weet wat ik hier moet, dan vraag ik aan u, wat moet je? Dat is filosofie ongeveer. En daar zijn natuurlijk in de loop der tijd allerlei theorieën over ontwikkeld. Die zijn klassiek geworden. Daar kun je in afstuderen, zal ik maar zeggen. En nog steeds op promoveren, ondanks alles wat erover geschreven is. Het gaat nog altijd maar alleen om de vraag, waarom ben ik hier? Nou ben ik daar gewoon mee klaar. Want ik kan u makkelijk uit het schrift aantonen dat de term valselijk genaamde wetenschap, hier uit vers 20 van 1 Timotheus 6, niet duidt op een deel van de wetenschap dat dan beschouwd wordt als vals, maar het duidt op heel de wetenschap die per definitie vals is. Grammaticaal kun je de term natuurlijk op twee manieren interpreteren. Valselijk genaamde wetenschap is de wetenschap die ten onrechte wetenschap genoemd wordt. Maar je kunt hem ook interpreteren als het gaat over een deel van de wetenschap dat ten onrechte wetenschap genoemd wordt. Met uitsluiting van het andere deel, wat echte goede wetenschap is. Nou, die laatste variant zie ik hier niet staan. Daar heb ik een goede reden voor. De reden is dat de Bijbel gewoon in één zin antwoord geeft op de vraag waarom ik hier ben. Nee, niet waardoor ik hier ben, dat is weer wat anders. Maar wie ik ben als mens en wat er van mij als mens verwacht wordt. Dus gewoon één regel is het antwoord. U begrijpt dat de filosoof, om voor de hand liggende redenen, dat antwoord niet aanvaardt. Nou, om welke reden niet? Dan komt hij in de WW. Sterker nog, in de bijstand, want hij is dan werkloos geworden door eigen schuld. Die heb ik geleerd, heb ik wel eens verteld, heb ik wel geleerd van een rattenvanger. Dat was een Belg. Nee, nog niet lachen, want het is nog helemaal niet leuk. Dat was hem nog niet. Van een Belg, die was muskusrattenvanger. Dat doen ze daar om twee redenen. Ze eten ze in de eerste plaats. Waterkonijn noemen ze het dan eufemistisch. Maar ook omdat muskusratten, net als in Nederland, een plaag zijn. En die rattenvanger, die vertelde dat het niet zo moeilijk was om binnen één seizoen alle muskusratten in het land uit te roeien. Maar vertelde hij, je denkt toch niet dat wij zo gek zijn om dat te doen. Als wij een nest muskusratten vinden, dan laten we er minstens één van de jongen in leven. Want anders hebben wij het volgende jaar niks meer te doen. Komen wij in de WW. Zo werkt zoiets. Sommige problemen zijn eenvoudig oplosbaar, maar als men ze oplost, heeft men niks meer te doen. Dat is het probleem vaak in onze samenleving, op verschillende terreinen is dat een belangrijk gegeven. Problemen worden niet opgelost, anders kan het hele ministerie naar huis, zal ik maar zeggen, en opgeheven worden. We zullen het daar ook niet verder over hebben. Maar waar het om gaat is dat we een antwoord vinden op de vraag, wat moet ik hier, wat ben ik hier, wie ben ik? Die antwoord op de vraag vinden we gegeven door de apostel Paulus in Handelingen 17. Waar Paulus natuurlijk was in Athene. Athene. Terwijl u het opzoekt vertel ik altijd even dat ik het zo leuk vind dat die plaats Athene heet. Athene immers was de hoofdstad van de wetenschappelijke wereld van die dagen. En dus van de filosofische wereld, want dat is hetzelfde. Vandaar dat hier in Handelingen 17 ook de Epicureërs en de Stoïcijnen worden opgevoerd in vers 18. Omdat dat de twee belangrijkste filosofische stromingen waren. In zekere zin nog zijn eigenlijk. Maar die plaats waar de filosofie zijn zetel heeft als het ware, die heet Athenos. En Athenos wil zeggen dat het blijft staan, maar A wil zeggen dat het niet blijft staan. Athenos wil zeggen dat het labiel, dat het wankel is, dat het maar zo kan omvallen. En dat is het leuke natuurlijk toch van zo'n plaatsnaam dan. Hè? Je vindt er filosofie, maar als je er even tegenaan blaast, valt het om. En dat is precies wat Paulus doet hier. Hij vindt namelijk in de stad een tempel gewijd aan een god die zich verbergt, zeg ik met eigen woorden nu, maar het heet de onbekende god. En dat vinden we in vers 23. Deze mensen in Athene zijn religieus, dat kan niet missen. Er staat zelfs dat ze alleszins gelijk als godsdienstiger zijn. Hetgeen in ieder geval betekent dat ze zeer religieus zijn. Dat kan ook niet missen, want als het erop aankomt, hebben filosofie en religie alles met elkaar van doen. Het enige verschil is dat religie antwoord probeert te geven op de vraag wie ben ik. Terwijl in de vraagstelling en in de antwoordgeving God een rol moet spelen op een of andere wijze. Het woord wordt in elk geval genoemd. En in filosofie komt een God niet voor. En dat is het enige verschil, want er blijft gewoon de vraag wie ben ik en wat moet ik hier? Snapt u? Dus als ze filosofen zijn, wil ze ook wel religieus zijn. Ze kennen goden, deze Grieken, dus kan je het net zo goed religie noemen. En Paulus zegt dan dat toen hij de stad doorging, aanschouwende uw heiligdommen, halverwege vers 23, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond aan de onbekende God. Of voor de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden, die onbekende God. Vers 24, de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze, zijnde een Heer des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. Het leuke is dat Paulus dat kennelijk heeft nagevraagd aan Salomo. Dat was de tempelbouwer bij uitstek in oudtestamentische tijd. En Salomo bij de opening van de tempel sprak deze woorden onder andere uit. God woont in de hemel. God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Waaruit maar weer volgt dat die tempel die hij bouwde uitsluitend een symbolische functie vervulde. Maar God woonde daar niet in. En hij zei ook, God wordt door mensenhanden niet gediend, want God heeft van ons niks nodig. En dat is precies wat Paulus hier aanhaalt. De woorden van de meest wijze man die wij kennen, althans uit de oudtestamentische geschiedenis. Die zei, God woont niet in tempelen met handen gemaakt en God kan door mensenhanden niet gediend worden. Het is die wijze man uit de oudtestamentische geschiedenis die hier opgevoerd wordt tegenover de wijsgeren, de wetenschappers dus, de wijze mannen van de wereld met hun zetel in Athene. Dan zegt Paulus, God wordt voor mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Vers 25, alzo hij zelf aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Als je het in het Grieks zegt zoals het er staat eigenlijk, dan rijmt het. De apostel citeert kennelijk uit een of ander gedicht, maar dat doet er niet toe. Maar hij zegt nou gewoon, God heeft van ons niks nodig. Alles wat wij hebben, hebben wij van God ontvangen. Als onze schepper. Hij geeft aan allen het leven en de adem en alle dingen. Die God, vers 26, heeft uit één. Sommige handschriften hebben bloeden, maar dat maakt niet zoveel uit. Er verandert niks mee. Heeft uit één bloeden. Bloed is dan in ieder geval de verwijzing naar Adam. Want dam betekent bloed, hè. God heeft uit één bloeden het ganse geslacht der mensen gemaakt. En waartoe heeft God het ganse geslacht der mensen gemaakt? Om op de aardbodem te wonen. Nou, dat doen ze dan. Maar waarom zouden ze op de aardbodem wonen, is de volgende vraag. In elk geval, Paulus voegt eraan toe, God heeft het enige geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende, dat wil zeggen onderscheiden hebbende, de tijden tevoren geordineerd, dat wil zeggen dat God een plan heeft met betrekking tot, laten we zeggen, de geschiedenis, de chronologie. Je vindt het ook duidelijk op andere plaatsen vermeld. Bij gelegenheid grijpt God in en zet de dingen op een ander spoor, om zo te zeggen. Trekt een wissel om, zoals bij de vloed van Noach, of bij de roeping van Abraham, of bij de uittocht uit Egypte, of bij de zalving van David, ik noem maar een paar dingen. Of zelfs bij het ingaan van de ballingschap, maar dan ben je specifiek bij Israël terecht. Maar God heeft daar een plan mee in de loop der tijden. En God heeft ook de bepalingen van hun woning geregeld. Dat lezen we al in Genesis 11, 10 en 11 feitelijk, waar sprake is van dat de mensheid verdeeld werd in volkeren en dat elk volk zo zijn eigen land, zijn eigen gebied heeft op aarde. Daar verwijst dit naar. God heeft dat ingedeeld. En wat moet die mens nou? Antwoord vers 27 op de filosofie in het algemeen, opdat zij de Heere zouden zoeken. En dat is het, verstand goed. Opdat zij de Heere zouden zoeken. Waarom ben ik hier? Om wat te zoeken, kennelijk. En de filosoof stelt zich die vraag, weet dat hij wat zoekt. Hij weet alleen niet wat, daar komt hij nooit achter. Want als filosoof moet je God buiten beschouwing laten. Hoewel wij natuurlijk mensen kennen die voor theoloog doorgaan en voor filosoof. En zekerheidshalve, de theologische opleiding gaat gepaard met een filosofische opleiding. Per slot, je kunt niet altijd over God blijven praten, ook in de prediking niet, zal ik maar zeggen. Dus als je die eruit laat, hou je filosofie over, dan moet je in onderwezen zijn. Zo werkt zoiets, hè. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Maar de filosoof, u weet, het meest filosofisch is dat elke zin begint met een vragend voornaamwoord. En zodra een antwoord gegeven wordt op een van de vragen, dan moeten er weer twee vragen tegenovergesteld worden. Je blijft vragen, dat is heel filosofisch, vragen stellen. Niks weten dus, hè. Maar het probleem is, de filosoof wil in wezen geen antwoord. Maar het antwoord wordt hier gegeven. Opdat zij de Heere zouden zoeken. Of ze hem immers tasten en vinden mochten. De Griekse filosofie, de oude klassieke Griekse filosofie, de wetenschap dus, is vol van theorieën over dat de mens van nature een zoeker is. Hij weet intuïtief dat er iets is wat hij niet heeft. En die gaat onderweg. En wij maken daar gebruik van bij de opvoeding van onze kinderen en zeggen tegen ze, denk erom, je moet in het leven wat bereiken, je moet iets worden. In elk geval, men zoekt iets. En zolang we jong zijn, valt het nogal mee, want denken we dat we in de toekomst nog wel wat zullen vinden. En op een gegeven moment merken we dat er helemaal niks te vinden is en dat we voor de gek zijn gehouden. Of mensen gaan in retraite op zoek naar zichzelf, zijn ze nog helemaal niet zo ver geworden dus. En ze vinden niks. Hoe dan ook niet. Dat de mens namelijk wat zou zoeken, hadden de Grieken volkomen gelijk in. De Joden leren dat trouwens ook. De Joodse traditie. De mens op zoek zou gaan. Alleen daar leert men dat je het pas vindt als je je leven lang de Torah bestudeerd hebt. Maar in de praktijk houdt dat niet anders in dan dat je hem uit je hoofd moet kunnen opzeggen. Zonder leestekens opgeschreven, weet je wel, dat verhaal allemaal. Men leert het daar net zo min. Maar in theorie, dus om de mensen bezig te houden, een leven, mensenleven is precies lang genoeg om de Torah te leren kennen. Maar dan moet je wel jong beginnen en je leven lang bezig blijven. En zo worden mensen bezig gehouden. En in de praktijk doet filosofie dat ook, houdt de mensen bezig. En theologie doet dat in de praktijk ook. Ik bedoel religie eigenlijk. Houdt de mens bezig, op zoek naar iets wat niet te vinden is. Wat men zou zoeken is inderdaad die Heere, zoals hij genoemd wordt in vers 27, of gewoon de God die de wereld gemaakt heeft uit vers 24, die onbekende God, die zou men zoeken. Opdat zij vers 27 de Heere zouden zoeken. Alleen het probleem is dat vele mensen nou juist dat niet willen. Of ze nou al of niet filosofisch of religieus onderlegd zijn, dat is niet wat ze willen. U weet wel, je komt bij iemand die zich christen noemt, je houdt hem een Bijbel voor en zegt, ja, met die Bijbel kun je alle kanten op. Nooit een woord in gelezen, althans niet serieus. En men weet meteen, met de Bijbel kun je alle kanten op. Nee, dat is wishful thinking. Dat hoopt men dat dat zo is, want men wil graag alle kanten op en wil de verantwoordelijkheid niet dragen van de kennis van dit antwoord op de vraag. Waartoe zijn wij hier? Als je dat weet namelijk, heb je verplichtingen. Als je het niet weet, kun je gaan zoeken. En dan kun je gaan zoeken waar je maar wil, uiteraard. En men weet nog een halve Bijbeltekst ook, onderzoekt alle dingen. En als je zegt, maar er staat achter behoud het goede, dan heeft men het smoesje. Maar dat hebben we tot op heden niet gevonden. Nou, dat is mijn vraag. En wie bepaalt dan wat het goede is? En dan zeg maar, ik moet even mijn psychiater bellen. Of mijn predikant, of mijn filosoof. Want wie bepaalt dat? Kijk, het punt is dat de mens weet over een schepper. Vanzelfsprekend, dat is ook wat de Bijbel erover zegt. En dus zou je hem zoeken op een of andere wijze. Er staat, hij zou hem zoeken of hij hem ooit, of zij meervoud, of zij hem immers, dat wil zeggen ooit, of zij hem ooit tasten en vinden mochten. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de mens in zichzelf blind is. Anders hoeft hij niet te tasten. Of in duisternis verkeerd, maar dat is in de praktijk toch hetzelfde als blind zijn. En beide dingen worden in de Bijbel geleerd. Mensen zijn verkeerd in duisternis. Het Het is ook wel eens een beetje anders geweest, maar de mens had de duisternis liever dan het licht, zei de Heer zelf, want hun werken waren boos. En dus verdween het licht weer uit de wereld. Dus Johannes 3 onder andere, u kent die uitspraken waarschijnlijk. Een wereld die in duisternis is, of een mens die blind is onder aanvoering van wat er van Israël over is, het Joodse volk. Blind, doof, vet hart heet het in de Bijbel, letterlijk. Vele plaatsen. Maar het is de situatie niet alleen van dat volk, maar van de natuurlijke mens. Het probleem van de situatie van de mens wordt trouwens in de Bijbel op verschillende plaatsen onder woorden gebracht. Even uit mijn hoofd zo, meest voor de hand liggende en ook buiten het verband van deze uiteenzetting, zouden we zonder meer terechtkomen in Romeinen hoofdstuk 3, waar staat van de mens, daar is niemand die goed doet, dat is niet tot één toe. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog, slangen, venijn is onder hun lippen en zo verder. En dat wordt de mond genoemd, omdat via de mond, de tong, de lippen, de keel, vier lichaamsdelen worden daar genoemd in dezelfde functie en betekenis uiteraard. Maar die worden daar genoemd omdat de eerste manier waarop een mens zichzelf uitdrukt, is via de mond. Al was het maar via kreten van ach en o en hoera en hoe die kreten maar luiden mogen. De uitroepen, zal ik maar zeggen. Is men wat kort van stof, maar het is de eerste manier waarop de mens in ieder geval zijn gemoedsgesteldheid tot uitdrukking brengt. En dus de inwendige mens naar buiten toe gestalte geeft, om zo te zeggen. Pas later komen de voeten, lees het maar na in Romeinen 3, en de handen worden zelfs helemaal niet genoemd. De mond, de keel, de tong, de lippen en dan de voeten in verband met de weg die hij gaat. En er deugt allemaal niks van, staat. Dat is in het algemeen zo. Maar speciaal de mond, de keel enzovoort. Het punt is namelijk dat de mens geacht wordt een verstand te hebben. Dat is zo, dat staat in de Bijbel, dus moet het waar zijn, zuster. Ja, je zou het anders wellicht niet zeggen. Maar goed, moet ik u weer uitknippen. Maar de mens heeft verstand gekregen. Dat is het enige wat hem onderscheidt van de dieren. Als in sommige biologen, dus technici het verschil niet. Beschouwen de mens als een zoogdier. Nou ja, goed, laat maar zitten. Maar dat verstand, daarmee is de mens in staat inderdaad om allerlei theorieën te ontwikkelen in die bekende luie stoel. Gek genoeg, dat doet hij ook en dat wordt in het algemeen, werd in het algemeen van oudsher beschouwd als wetenschap. Omdat het de mens niet al te ver bracht, heeft men de term daarna verschoven naar de techniek en is men uiteindelijk maar techniek gaan bedrijven onder de naam wetenschap. Dat is wat je met je verstand kunt doen, maar het probleem is dat de mens van nature, zegt de Bijbel, één hol vat is. Je kunt wel redeneren, maar als je geen bouwmaterialen hebt, kun je niks opbouwen. En wat er in de praktijk gebeurt, is dat men met niks begint en daarna ontwikkelt zich op dat niks een heel bouwwerk, maar het bouwwerk kan niks zijn. En daarom is het ijdel. Heb je wel eens een boek gelezen? Filosofie. Ik hoop niet dat ik het ooit nog hoef te doen, eerlijk gezegd. Het is niks zo vervelend als dat. Je denkt van, nou gaat het komen, nou gaat het interessant worden. Het wordt niet interessant hoor. Je krijgt een heleboel theorieën naast elkaar die allemaal nergens toe leiden. En geen antwoord geven op de vraag. En dus de een denkt er zus over en de ander denkt er zo over. Filosofie, het is trouwens net als psychologie en net als theologie. Prachtige constructies, jonge, goed bedacht zeg. Maar het leidt alleen tot niks. Ik vind het zonde van mijn tijd eerlijk gezegd. Je zal die ballast allemaal met je mee moeten sjouwen. Je schiet er niks meer op. Het brengt een mens nergens omdat hij ook met niks begint. Een mens zou namelijk op dat niveau, laten we zeggen op het verstandelijke niveau, want intellectueel wil ik liever niet zeggen, maar men zou op dat verstandelijk niveau eerst gevoed worden. Men zou feitenkennis hebben. Als je dingen met elkaar wil vergelijken en tegenover elkaar wil zetten of in relatie met elkaar wil brengen, moet je die dingen eerst wel hebben. Maar binnen de filosofie heeft de mens niets. Nou ja, in ieder geval niks met zekerheid. En daar gaat het om. Men wil toch een zeker antwoord op de vraag, schijnt het? Maar hoe dan ook, men redeneert een eind weg. Men begint met niks, er komt niks bij, dus er ontstaat ook niks. En dat is het grote probleem. Bovendien, de mens per definitie, en dan kom ik van de Bijbelse kant binnen helemaal, de mens per definitie deugt sowieso niet. Hij wordt genoemd een zondaar en een zondaar is een misser. In goed Nederlands een loser. Een misser. U weet al wat zonde is? Ik zeg altijd, als je in je Bijbel het woord zonde tegenkomt en je weet echt niet wat die zin zegt of het schriftgedeelte, dan moet je het woord zonde is gewoon vervangen door het woord misser. Eén misser, twee missers, weet u wel. Zo komt net erlangs, dan zul je zien dat het klopt. Dit is wat het is. Zonde is een misser en een zondaar is dus iemand die mist. Maar dat betekent, als een mens van nature een zondaar is, dat wat hij ook doet, het bereikt zijn doel niet. En ook, en dat komt eigenlijk eerst, dat wat hij denkt, dat wat hij redeneert, dat wat hij verstandelijk opbouwt, dat komt ook nergens terecht. Komt nooit bij het wezen der dingen. Het komt dus ook nooit bij het antwoord op de wezenlijke vraag. Want het is natuurlijk toch een essentiële vraag die beantwoord moet worden. Wie ben ik of eventueel waarom ben ik? Wat doe ik hier eigenlijk? Wat was de bedoeling? En de mens komt uit zichzelf niet tot een antwoord daarop. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat de Bijbel dat zo zegt. En in de praktijk blijkt het ook. Men weet het niet. En dat is precies wat de schrift zegt. U kent toch die uitspraken uit Romeinen 11, de laatste versen zo ongeveer, waar gesproken wordt over God en over hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen, want wie heeft de zin des Heren gekend enzovoorts. Ik heb u die wel eens vaker voorgehouden. Wat er gewoon staat, is dat de mens dat niet kan naspeuren of doorzoeken. Hij weet niet de wegen Gods of de oordelen Gods. Of met woorden uit Jesaja 55. Hij kent de gedachten Gods niet. En hoe lang hij ook speurt en hoe lang hij ook filosofeert of puzzelt, want dat is het eigenlijk, hij vindt het niet. Maar is geen probleem. Die uitdrukkingen uit Romeinen 11 over de onnaspeurlijke wegen Gods enzovoort, die staat aan het eind van hoofdstuk 11. Nadat zojuist 11 hoofdstukken lang, tot in detail, werk Gods, een belangrijkste deel, grootste deel van het werk Gods, systematisch en logisch uiteengezet is geworden. Ik kan het rustig zeggen, neem je een handboek over de Bijbel, inleiding tot de Bijbel, weet je wel, anderhalve bladzijde over de Romeinenbrief. En er staat meteen in, geschreven door Paulus, van toen en toen en daar en zo. Hè? En waar gaat het over? Over het evangelie Gods, dat is makkelijk, want het staat in vers 1. En daarna, geen enkel Bijbelboek is zo logisch opgebouwd als de Romeinenbrief. Als je logisch wil redeneren, je wilt graag leren, moet je de Romeinenbrief lezen. Dat vertel ik niet, staat in alle handboeken. 11 hoofdstukken lang, en wat de apostel aan het eind ervan vaststelt is, simpelweg, dat wij dat nooit hadden kunnen uitvinden of ontdekken of uitfilosoferen of kunnen raden of wat dan ook. Het is veel hoger dan de mens. En het komt bovendien van de andere kant. God openbaart het aan ons, maar wij vinden het niet uit. En dat is het probleem van, laat ik me maar weer beperken tot filosofie dan, eventueel aangevuld met theologie, dikwijls. Wat men doet is God uitvinden. Atheïsten weten dat gewoonlijk. Die staan van buitenaf te kijken naar die godsdienstige, die religieuze deïsten, zal ik maar zeggen. En ze zeggen, ja, die mensen die hebben een God nodig om een of andere reden. Waarschijnlijk omdat ze zichzelf te zwak vinden, dat zullen ze dan ook wel zijn. Die hebben een God nodig en ze vinden er zelf een uit. Ik moet ze nog gelijk geven ook, in de meeste gevallen is het ongetwijfeld zo. Men vindt er zelf een uit. En soms noemt men hem naar de God uit de Bijbel, alsof hij dan dezelfde is. Nooit gedacht dat iemand met wie u sprak, dat u achteraf denkt, lijkt wel of hij een andere Jezus heeft dan ik. Men vindt zelf een God uit. Of men vindt uit dat God dood is, of dat soort dingen, inmiddels overleden, of hij slaapt. Men had beter de Bijbel kunnen lezen. Er staat precies wie hij is en ook wat hij in onze tijd doet. Hoofdzakelijk niks, dat wil zeggen in relatie tot de wereld. Hij verbergt zich, de onbekende God. Hij heeft zich teruggetrokken uit de wereld met opzet, was een goede aanleiding toe. En wat hij in onze dagen doet, is u en mij als gelovigen verzamelen uit deze wereld en bij elkaar zetten tot een gemeente met een hemelse bestemming. Dat is wat God doet. En als de wereld er niks van merkt, dan zeg ik, ja, dat was ook de bedoeling, maar dat staat zwart op wit in de Bijbel. En als men bidt tot God en hij hoort niet blijkbaar, dan zeg ik, ja, daar kun je over filosoferen wat je wil, maar de Bijbel zegt precies waarom dat is. En dat dat zo is. Ik zal u niet horen, staat er. Bij meerdere gelegenheden, en in een complete context, dat wil zeggen, wordt er gezegd wanneer dat zo zal zijn en waarom dat dan zo is. En in onze dagen is dat de situatie waarin de wereld zich bevindt. Niet omdat ik dat uitgedacht heb, Wat staat gewoon zwart op wit in de schrift? Het hele probleem van de mens is dat hij vanuit zichzelf niet tot God komt. Begrijp je me goed? Hij kan die ladder naar de hemel niet op. Dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde te zeggen, hij kan het niet uitvinden. Hij kan met zijn verstand niet komen tot het bevatten van God. Dat wil zeggen, de Godheid inclusief wat die Godheid dan in de praktijk betekent of doet. Zo ver komt hij niet. En hij vindt die God dus niet. En waar het van komt, was heel simpel. De mens wordt leeg geboren, is een holvat. En als het niet anders wordt, blijft dat gewoon zo. En wat er gebeurt in de praktijk, is dat de mens zich laat onderwijzen door mensen die er wat langer meedraaien, zal ik maar zeggen. Door zijn ouders. Door leraren, docenten, professoren, weet je veel hoe die mensen genoemd moeten worden. Maar die mensen hebben alleen wat langer meegegaan, maar hebben diezelfde weg afgelegd. Van niks. Men bouwt wat op, men luistert naar elkaar. Luister naar mensen die geacht worden ervaring te hebben. Die hebben ervoor gestudeerd, maar die weten het nog niet. Weet u nog, kort geleden, die kwestie van, ik durf het haast niet te noemen, van die man die zich Elia laat noemen. Nou ja, zijn website heet zo. Weet wel, die profeet, ergens in de buurt van Rotterdam, zal ik maar zeggen. De opname van de gemeente zou plaatsvinden. De man werd vergek verklaard. Niet omdat hij zei, het zal vandaag of morgen gebeuren. Maar eigenlijk omdat hij het had over opname van de gemeente. Een begrip wat niemand kennelijk kent. Hoewel de Bijbel er toch uitgebreid genoeg over spreekt. En wij geloven daar ook in, toch? Maar toen hebben ze dat nagevraagd, in de krant weet u wel, nagevraagd aan de een of andere theoloog die geacht werd er verstand van te hebben. En die liet noteren, de hoogste wijsheid in deze is, wij weten het niet. Nou, bij mijn weten is dat de hoogste dwaasheid. Wij weten het niet. En daarom ga je wat leren, opdat je wel wat zou weten. Ik vind het tekenend hoor, zo'n soort uitdrukking. Als je nou zegt, dat weten wij niet, oké. Maar de hoogste wijsheid is, dat weten wij niet. En het was niet eens een filosoof, als een theoloog. Maar zo is het maar precies. Je kan studeren wat je wil, je kan filosoferen wat je wil. Je kunt bestuderen wat anderen gefilosofeerd hebben. Het blijft gewoon niks. Een miljoen maal nul is nog steeds nul. Wat men zou doen namelijk is, nou wat Paulus schreef aan Timotheus is, bewaar het pand u toe betrouwd. En dat is in ieder geval voor het Gods, de Bijbelse waarheid, evangelie of hoe het maar heten mag. En er wordt gewaarschuwd, denk erom, ik waarschuw voor de tegenstelling, de tegenspraak feitelijk, van de zogeheten, de zogenaamde, ten onrechte zogenoemde wetenschap. Daar moet je bang voor zijn. Voor wat mensen allemaal vertellen. Want waar hebben ze het vandaan dan? Waar hebben die New Age'ers, zei dat, hè? De New Age en zijn profeten, zal ik zeggen. Waar halen die hun theorieën vandaan? Ze worden met grote stelligheid verkondigd, beleden en aangehangen enzovoort. Niemand schaamt er zich voor. Waar hebben ze het vandaan? Zelf bedacht. En wij komen met onze Bijbel en we zeggen, het staat hierin. En wij worden verrek verklaard. En die aanhangers van die New Age-beweging niet. Vreemd, hè? Nou, zo vreemd is het niet. Zo werkt de wereld namelijk. Men verzint het zelf. Iets dat men graag heeft, graag ziet. Een theorie die men wenselijk acht, enzovoorts. Men verzint het zelf en men wordt ervoor bedankt. Je kan het nog verkopen ook, krijg je geld voor zulke dingen. En wat wij doen zouden als mens, zegt Paulus, is de Heere zoeken. Of tegen Timotheus vasthouden aan dat woord Gods, aan het pand u toebedrouwd. Aan dezelfde Timotheus schrijft hij trouwens, heel de schrift als eenheid, heel de Bijbel, alle boeken van de Bijbel samen als eenheid, heel de schrift is van God ingegeven, dus nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Men zou zich laten onderwijzen niet door zijn eigen hart of intellect of dat van een ander, maar men zou zich laten onderwijzen door het woord Gods, niet door het woord van mensen. En daarom zegt een andere apostel in zo'n prachtige uitspraak, want we hebben van die prachtige uitspraken hieromtrent in de Bijbel, in Jacobus 1 zegt de apostel in vers 19, zo dan mijn geliefde broeders, gericht tot gelovigen die geacht worden dan toch die ene keus een keer gemaakt te hebben. Een keus voor het woord Gods in plaats van dat van mensen. En dus in wezen een keus voor de Heer in plaats van een keuze voor mensen. Hij zegt, zo dan mijn geliefde broeders en ieder mens, zij ras om te horen en traag om te spreken. Men zou in de eerste plaats horen, luisteren uiteraard. Waarnaar, dat lijkt me duidelijk, naar het woord der waarheid, namelijk uit het voorgaande vers, vers 18. Of anders zou men horen naar het woord uit vers 21. Dat is hetzelfde uiteraard, het is in beide gevallen gewoon het woord Gods, en de vers staat hier gewoon net tussenin. Men zou ras zijn om te horen en traag om te spreken. Men zou niet zoveel praten. Waarom niet? U weet toch wat de Bijbel zegt over de keel, de tong, de lip en de mond. Hoeft toch niet weer aan te halen. Er komt niks goeds uit voort. Men zou luisteren, horen of gehoorzamen, wat eigenlijk hetzelfde is. Het is alleen sterker, hè? Gehoorzamen. Geneigd zijn tot horen. En wat Jacobus hier zegt is ook niet zijn eigen filosofie. Vind ik altijd leuk om dat te constateren. Want Jacobus heeft kennelijk eerst Prediker 4 en 5 gelezen. Zal ik die eens met u opzoeken? Ik vind het een prachtschrift gedeeld. Prediker. Ben je weer bij Salomo dus, hè? Die meest wijze man, in ieder geval uit de Oud-Testamentische geschiedenis. Prediker 4. Daar staat in het laatste vers van het hoofdstuk, vers 17... Salomo, hè, die zei, God die woont niet in een huis met handen gemaakt, niettemin heb ik dat huis gebouwd. En God wordt van mensenhanden niet gediend, niettemin kun je hier in het huis wat ik gebouwd heb, kun je offers komen brengen. Nou, die Salomo zegt, bewaar uw voet als gij tot het huis Gods ingaat, de tempel ingaat, en zijt liever nabij om te horen, dan om der zot een slachtoffer te geven. Nou ja, dan om slachtoffer te geven. Dat het slachtoffer heet slachtoffer der zotten, wil zeggen dat iedere zot, daar hoef je niet verstandig voor te zijn of wijs, hoef je ook niks voor te weten, iedere zot kan zijn offers brengen. Staat voorgeschreven hoe dat moet, wanneer en waar en hoe, eventueel wat het kost, en dat kun je dan doen. Maar dat maak je niet wijs. Bovendien, God wordt met mensenhandigen niet gediend, dus waarom zou je een offer brengen? Zeker. Wat men zou doen, primair, want dat is wat het woord liever immers betekent. Wat men primair zou doen, is ingaan om te horen. Begrijp je me goed? Het nabij zijn, dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Het nabij zijn is hetzelfde als nabij komen of naderen. Of naderen tot, zoals we het ook in het Nieuwe Testament tegenkomen. Het is een beladen woord, omdat het standaardwoord is wat vertaald wordt met offeren. Het korban, het naderen tot God, namelijk offeren. Als men nadert tot God, wordt men geacht hem iets aan te bieden, daarom is het hetzelfde woord. En nabij zijn is hetzelfde als offeren. Je kan kiezen hoe je het vertalen wil. Maar goed, hier is het vertaald met nabij zijn. Maar de prediker zegt dus, zijt liever nabij. Maar dat is al het woord voor offeren. Om te horen en niet om te offeren. Want weet u wat het is? Die tempel Gods, de tempel in Jeruzalem en eerder ook de tabernakel, was gebouwd rondom de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen. Met daarin als meest heilige voorwerp de Ark des Verbonds en daarop het verzoendeksel en daar bovenop op het verzoendeksel de cherubim. En de Heer had weliswaar gezegd, daar moet eenmaal per jaar op grote verzoendag de hoge priester het bloed sprengen. Dat is waar. Maar veel belangrijker is de uitspraak dat vandaar de Heere, Jehovah, tot Israël zou spreken. Van tussen de cherubim zal ik tot u spreken. Het werd geacht de zetel te zijn van het woord Gods. Het is symboliek, maar goed. En dat kan ook niet missen, want in die Ark des Verbonds, onder het deksel, lag de wet. Dat wil zeggen, daar werd het woord Gods bewaard. En dus van tussen de cherubim zal ik tot u spreken. Als men dus tot God nadert en dus een bezoek brengt aan de tempel, zou het moeten zijn om het woord Gods te horen. En vandaar dat in diezelfde tempel van oudsher dus ook de nationale bibliotheek bewaard werd. De boeken. Als men wat weten wilde, moest men naar de tempel. Er waren later ook in de dagen van de Heer Jezus speciale vertrekken voor. Enzovoort. Er werden de boekrollen bewaard, maar daar kon men ze ook bestuderen. Als men wilde. De 12-jarige Jezus in de tempel, komen vast aan de allitererende uitdrukking. Wel, die was daar in de tempel, omdat daar uiteraard de schriften waren en dus ook de schriftgeleerden. Daar had men toegang tot wijsheid, zal ik maar zeggen, voor zover die er was dan. Dat is een hoge mate symboliek natuurlijk. Maar er staat dus, zij liever erbij om te horen dan om een offer te brengen. En daarom meteen hoofdstuk 5 vers 1, dat is het volgende vers. Wees niet te snel met uw mond en uw hart haaste niet een woord voor te brengen. Zie je, mond, hart. Als je mond noemt, noem je hart. Mond, lippen, keel, tong, ja, hart. Het is niet mis met de mond, maar de bron is mis. Hè? Het hart van de mens. En daarom, wees niet te snel met uw mond. Kortom, uw hart haaste niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht. Want God is in de hemel en gij zijt op de aarde, daarom laat uw woorden weinig zijn. En hier vind je dus in wezen precies hetzelfde als wat Jacobus schrijft in Jacobus 1. Men zou ras zijn om te horen en traag om te spreken. Hier staat het ook. Spreken en luisteren tegelijkertijd is nauwelijks mogelijk. Theoretisch helemaal niet, maar goed. Weet u nog dat voorbeeld van die portofoon, hè? Met die knop erop, hè? Je moet er niet aankomen aan die knop. Want dan ontvang je niks meer. Die knop is alleen om te zenden. Maar de ruststand van de knop, zo hoort het ook, is ontvangen. Niet aankomen. Zenden is soms nuttig. Kan heel goed zijn. Ik moet even vertalen. Nu even dan. Bidden tot God. Dat kan heel goed zijn. Soms die knop indrukken. Het is heel goed voor je om af en toe je hart eens uit te storten. En recht tegen hem aan te praten. Maar daarna moet ik zeggen, je moet het niet de hele dag doen zo. Want dan leer je nooit wat. Niet de mens is woord. God is woord, zegt Johannes. Met een pracht van een metafoor. Metafoor in Johannes 1 vers 1. Wat hij daar zegt is dus, God is degene die per definitie en ook van de beginnen spreekt. Maar de mens moet wel luisteren. En dat is wat de prediker hier zegt. Dat is wat Jacobus zegt. Dat is wat Jesaja 28 zegt. Jesaja 28 zegt immers over het Joodse volk en over Israël in het algemeen. Hun tafel is vol drek. Eerste deel van Jesaja 28. Hun tafel staat vol met drek, met afval. Aan wie, zegt hij, aan wie zal ik dan het gehoorde te verstaan geven? Aan wie zal ik mijn wijsheid geven? Hij zegt, ik wil het hun op tafel zetten, maar dat kan niet, want hun tafel staat vol met rotzooi die ze er zelf op gezet hebben. En denk erom, rotzooi is geen net woord, maar drek is minder netjes dan rotzooi nog, hè? Die tafel stond vol met afval. Want woord Gods komt voort uit de mond Gods. En de mens zou niet bij brood leven, maar bij alle woord dat van de mond Gods uitgaat. Dat woord Gods wordt geacht brood te zijn, en dat zou uit de hemel nederdalen in meer dan één opzicht. En het is dus voedsel. Vandaar dat je de hele Bijbel door dat beeld vindt van de maaltijd. God roept de mensen tot de maaltijd. En zeker het Nieuwe Testament vind je dat uitgebreid. Het idee is dat de mens wel een tafel heeft, maar u moet bedenken dat de tafel, wij zeggen meestal, de tafel is de uitbeelding van gemeenschap. Men zit gezamenlijk aan de tafel. Ik zal dan nog nauwkeuriger zeggen, de tafel is de uitdrukking van cultuur. Wat verbindt mensen aan elkaar? Hun gelijkgestemde opvattingen en levenswijze. Nou, dat is wat cultuur is. En van Israël staat, hun tafel is vol met drek. Maar en verder in de psalmen en aangehaald in Romeinen 11 staat er over dat ongelovige Joodse volk met zijn tafel, met zijn judaïsme, die tafel vol drek. Excuus staat in de Bijbel. Er staat hun tafel worden tot een strik en tot een valstrik, tot een net. Met andere woorden, God zegt laat die tafel maar hun vervloeking zijn. En die tafel is hun vervloeking, want die staat vol. Er is geen ruimte voor het woord Gods. Daar kan een Bijbel opgelegd worden op die tafel, misschien letterlijk. Men heeft misschien letterlijk de boekrollen van het Oude Testament in de kast, in de ark, ergens aan de wand van de synagoge. Maar daar hebben we het niet over. Waar we het over hebben, is over het hart, voor mijn part het hoofd, maar het hart van de mensen. Wat is daarin? En de vraag is niet of ze die Bijbel uit het hoofd kunnen opzeggen. De vraag is of ze het zich eigen gemaakt hebben. Of de inhoud van die schrift voor hen leeft. Daar hoef je niet woordelijk voor op te kunnen zeggen overigens. Hoor. Als je die gedachten maar kent. En daaraan leeft. Die voor waar houdt en die overeenkomstig handelt. Maar goed, die tafel van Israël en daarmee de tafel van iedereen, Die wordt een vloek. Men zou ruimte moeten maken op die tafel, opdat God hem zou dekken. Opdat hij zijn brood daarop zou zetten enzovoorts. We vieren weliswaar nu geen avondmaal, maar vooruit. Hè? Maar het is een prachtige uitbeelding daarvan, toch? Avondmaalviering. Hij nam het brood, hij nam de wijn, hij reikte het aan. En van Israël zegt hij in Jesaja 28, ja, dat zou ik wel willen doen, maar die tafel is vol. En dan hebben we het nog niet eens over de Heer die bij de tempel kwam en daar de tafels begon om te keren. Er zit veel meer achter die gebeurtenis dan alleen dat het een rommeltje was daar op het tempelplein. Dat blijkt wel uit de woorden die de Heer erbij zegt. Maar die cultuur, die tafel met rek, dat is wat de mens zelf als het ware ophoest. Dat is ook geen net woord, maar het lijkt me wel toepasselijk. Hij is er ook trots op. Waar hij al die rommel vandaan haalt, mag Joost weten. Maar de mens is zo intelligent dat hem dat lukt. De hele tafel volzetten met rommel. Maar er is niks te eten. En de Heer zegt, laat die tafel maar leeg, ik zal hem wel dekken. En de Heer zei, hebben die 5000 mensen helemaal geen brood meegenomen? Dat hebben ze heel goed gedaan, dan zal ik het ze geven. Is dat probleem tenminste opgelost? Het probleem toch van de prediking van het woord Gods, en dat is brood des levens, is dat die gericht is dikwijls aan mensen die een geestelijke maag, om zo te zeggen, al lang vol hebben. Die tafel staat al vol. Ze hebben zelf brood meegebracht. En stellen dat tegenover het woord Gods. Nou goed, dat is dus wat men niet zou doen. Men zou blanco zijn, men zou zich laten onderwijzen door het woord God. Die heeft simpele dingen te zeggen, die zijn ook niet moeilijk te begrijpen. Begrijp je me goed, het gaat heel ver, het kan gecompliceerd worden. Maar de essentie ervan is heel makkelijk. Maar toen is de mens hier? Om zich aan de wet te houden? Stoïcijnen, wat is de mens hier? Om zich aan de wet te houden, om deugdzaam te zijn, of om zoveel mogelijk plezier te hebben in het leven. Dat waren die twee categorieën daar in Handelingen. Waarvoor? Nee, opdat hij de Heer zou zoeken. En dat is niet moeilijk om hem te vinden, want hij is niet ver, stond er in Handelingen 17, maar ik heb hem al weggeslagen. Hij is niet ver van een ieder van ons. En daarna kent iedereen de bekende Bijbelse uitspraak, die kennelijk met opzet altijd uit zijn verband gerukt wordt. Wie zoekt, zal vinden. Maar wat zou men zoeken? Niet je autosleuteltjes, broeder, daar gaat het niet over. Wie zoekt, zal vinden. En dan komen we bij de spreuken terecht. Spreuken 8, ook een bekende tekst. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En wie daar spreekt, is de wijsheid. De wijsheid. En daarna vroeg ik het aan de Korintiërs, die dachten dat ze het moesten hebben van menselijke wijsheid. U weet wel, Korintiërs, dat waren die lui, die hadden boekentafels, ook in een samenkomst hadden ze van die boekentafels waar al die boeken op lagen van, hoe doe ik dit, hoe doe ik dat, hoe word ik een goed christen in 3 delen voor beginners. Dat was de goedkoopste manier. De andere was cursussen volgen over, hoe word ik een goed christen, hoe deel ik als christen mijn tijd in. Christelijk ondernemerschap. Hoe word ik een goede christelijke man? Hoe word ik een goede christelijke vrouw? En misschien was er nog wel zelfs iets bij voor mensen die christelijke vrouwen waren, maar christelijke mannen wilden worden en andersom. Dan moet ik er weer uithalen. Goed. Nee, u vindt dat ongerijmd dat ik zoiets zeg. Maar het is helemaal ongerijmd. Hoe bouw ik de gemeente? Ja, hoe bouw ik de gemeente? Gemeente op boeken vol, cursussen vol, broeder. Voor een aanzienlijk bedrag uiteraard. En dan kreeg je gewoon een cursus management, waarin ze wat woorden veranderd hebben om het te kunnen verkopen als een cursus gemeenteopbouw. Maar dat is serieus waar. Makkelijk aan te tonen ook. Maar daar ben ik gewoon mee klaar. Mijn Bijbel zegt dat de Heer zelf zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Dat is mooi. Dan zijn we daar aan. Hij zou het doen. De mens filosofeert, christen ook vaak, van wij mensen zijn beelddragers Gods, of althans wij moeten dat worden en daarvoor moeten we goed ons best doen. Wij moeten navolgers zijn van Christus, dat is een tekst uit zijn verband gerukt nu dan, maar goed, in de zin van wij moeten worden als God. Ja, dat zei de duivel ook tegen Eva. Of ben u die vergeten? Dat was geen goddelijke boodschap. Het is wel waar, maar het punt is gewoon dat God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Wie zou dat doen dus? God zelf. Waarom wij dan? Waarom wij? Omdat we die Bijbelse waarheid niet kennen of niet weten willen en we luisteren naar wat mensen uitvinden. Die zeggen tegen ons, ja, deugt niet half, je bent wel misschien dan wel een christen, maar dan moet je je eerst nog als zodanig gedragen. Anders kom je trouwens bij ons überhaupt niet aan het avondmaal. Het is toch hun tafel kennelijk in plaats van die des Heren, blijkbaar. En hij zal dus ook wel vol met rommel staan, mag ik aannemen. Nee, dat is toch simpel zo? Maar zo is het ook. De Heer zou dat doen. Maar er komen mensen met hun menselijk verstand en die zeggen, ja, maar als kind van God heb je toch een wet nodig? Want de mens kan toch niet zonder wet? En dan denken wij erover na, laat ons meeslepen en zeggen, nou ja, dan moet alleen nog een goed motief hebben waarom we dan onder de wet gaan leven. Dat heeft iemand uitgevonden uit dankbaarheid. En dus moeten we uit... Dat staat niet in de Bijbel. Wel, nee, maar iedereen kent de uitdrukking. He? Dat staat niet in de Bijbel. He? Ja, waar het staat kan niet schelen. Als het niet in de Bijbel staat, hoef ik het helemaal niet te weten waar het staat. Kom. Dat is alleen maar ballast. Hoeven wij niet te weten. Het is ook niet zo. Het is een redenering die voortkomt uit menselijke overleggingen. Die ik ook wel begrijpen kan, maar ik begrijp ook dat het menselijke overleggingen zijn. Mijn Bijbel zegt dat God in ons een goed werk begonnen is, in ieder geval toen wij tot geloof kwamen. En hij wil dat werk voleindigen tot op de dag van Christus. En het werk bestaat daaruit dat wij het beeld van zijn zoon gelijkvormig zouden gemaakt worden. Van Gods wegen wel te verstaan. En voor zover we deel uitmaken van de gemeente, zou hij die gemeente bouwen. Hij zou dat werk doen. En dat is wat de apostel schrijft aan de Korintiërs, want die dachten dat ze dat zelf moesten uitdenken. En hij schreef aan de Korintiërs in hoofdstuk 1 van de eerste Korinthebrief, schreef hij al, de wijsheid der wereld. Die zou vergaan, God zou hem vervangen door wat door mensen beschouwd wordt als dwaasheid. Maar dat is wijsheid Gods. Het dwaze woord van het evangelie, lees hem maar na. Het hoofdstuk eindigt met te zeggen dat Christus is ons geworden, wijsheid van God. En dan nog een paar termen. Christus is ons geworden, wijsheid van God. En dus, wie de wijsheid vroeg zoekt, zal hem vinden. Maar als wij de wijsheid zoeken en wij vinden, dan vinden wij Christus die zich bekend maakt en die tot ons spreekt. En dan hebben wij gevonden. En het was maar met enkele woorden aan de Korintiërs, maar aan de Colossense schrijft de apostel, einde van vers 2 van Colossense 2, over kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in de welke al... de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Al hetgeen mij het recht geeft en zelfs de plicht oplegt om in ieder geval van achter deze les naar een microfoon een beetje laconiek te doen of zelfs denigrerend te doen over de wijsheid van deze wereld. Niet dat ik er geen respect voor heb, maar het brengt je niet wezenlijk ergens. En daarom heb ik er uiteindelijk meelijden mee. Al de schatten der wijsheid, let op, al de schatten der wijsheid, niet een deel, al de schatten der wijsheid en der kennis zijn verborgen in Christus. En nu ik hem toch open heb liggen, kan ik net zo goed lezen, vers 8. Ziet toe dat niemand u als roof, dus diefstal, vervoeren, dat wil zeggen, niet voeren, leiden, maar misleiden, door de filosofie en namelijk ijdele verleiding. Hetzelfde. En dan nog een keer naar de overlevering der mensen. Maar dat is die filosofie en die ijdele verleiding. En er is nog een term voor, namelijk de eerste beginselen der wereld. En daar is ook een andere term voor, dat heet wet. Dat wat de mens uitgedacht heeft. En het wordt beschouwd als diefstal. Als men het volgt, wordt men misleid. Maar men zou geleid moeten worden, einde van vers 8, naar Christus. En dan koppel ik hem terug naar vers 3. In de welke alle schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn. Wat moet je met menselijke overlevering en traditie dus? Niks. Met alle respect, de mens ziet maar. Als men per se geen God wil erkennen, dan zal men zelf een verzameling normen en waarden moeten opstellen. Maar u en ik weten dat ontkerstening gepaard gaat met het verlies van normen en waarden. En hoe men ook zijn best doet, men vindt ze niet terug. En zelfs de humanistische normen en waarden niet, want die hebben ze gewoon gejat Want een Jiddisch woord lijkt me hier niet helemaal ongepast. Gij jat van het christendom. Jazeker wel. Als u me niet gelooft, dan niet. Dan moet u die geschiedenis daarvan maar bestuderen. De geschiedenis van de filosofie. Dan merkt u dat het echt zo is. Humanisme is gewoon christendom zonder Christus. Daarnaast heb je ook nog een christendom zonder Christus, maar men noemt het toch christendom. Hetgeen mij altijd ontgaat. Maar dit is een verwarrende wereld. Maar als er geen wijsheid is, is er geen kern, is er geen waarheid. En dus blijf je met verwarring en met leugens zitten. Het is niet voor niks dat de wereld onderweg is naar Babel. Verwarring betekent dat in het Hebreeuws, althans, en daar gaat het maar om. Kijk, wat een mens zou doen, is heel simpel. Hij zou naderen tot God om te luisteren. Nu ik het er toch over heb, zou ik van de gelegenheid gebruik moeten maken om u even Hebreeën 4 voor te houden. We hebben net gelezen, Jacobus. En ieder mens zei, ras om te horen en traag om te spreken. Die heb je. En er stond ook in Prediker 5, de eerste vers, die heb je nog. Hè? Komen wij in Hebreeën 4. Er staat namelijk in vers 16 van Hebreeën 4. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Nou, volgens de christelijke traditie betekent dat dat men zou bidden tot God. Als men hulp, genade, hulp nodig heeft, gaat men tot de troon der genade, dan gaat men het halen of gewoon vragen. Dat is de christelijke traditie. En als u het leest, zult u zeggen, nou, maar dat klopt toch, want er staat, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Dus, in het christelijk jargon, het evangelische in het bijzonder, is naderen tot de troon der genade, het gaan in gebed en het vragen aan de Heer om hulp. Nou, moet u me goed begrijpen, ik heb op Bijbelse grond absoluut geen bezwaar tegen het bidden tot God of tot de Heer Jezus Christus en het vragen om hulp. Dat zou men ook doen. Maar de vraag is of het daarover gaat hier. U weet wel, hè? Dan zeg ik vaak, dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Het is wel zo, maar dan moet je ergens anders zoeken. Hier staat iets anders. Een van de grote fouten die men maakt bij het lezen van de Bijbel is vooropgezette meningen, die soms juist zijn, soms ook niet, maar die soms juist zijn, in te lezen in schriftplaatsen waar het niet staat. Omdat men domweg niet nauwkeurig genoeg leest. Een halve bladzijde verder lezen wij in hoofdstuk 5, vers 11, dat de apostel spreekt over Melchizedek, de hoge priester, dat is Christus uiteraard, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, dewijl gij traag om te horen geworden zijt. Maar een ieder mens zij traag om te spreken en ras om te horen. Begrijp je dat het over gaat? De apostel verwijt de Hebreeën, of wie het maar zijn, dat zij geen gevolg geven aan wat Jacobus zei of de prediker zei. Het was andersom kennelijk. Zij waren traag om te horen, zij wilden niet luisteren. Maar als je die andere twee schriftplaatsen opzoekt met traag om te spreken en ras om te horen, uit Jacobus en Prediker, dan zie je erbij staan wat ze wel moesten doen. Ze moesten ras zijn om te horen, ze moesten nabij komen, zij het liever nabij, ze moesten nabij komen om te horen, om naar God te luisteren. En wat lees ik hier in Hebreeën? Vers 16 van hoofdstuk 4. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om wat te doen? Nou, weet ik niet, de vraag van Salomo. En dan zegt Salomo, zij het liever nabij. En toegaan of nabij zijn is echt absoluut hetzelfde. Naderen. En Prediker zegt, Salomo zegt, nou, nabij zijn of naderen tot de troon der genade, tot het verzoendeksel, want dat is waar het op duidt, dat weet ook iedereen zelfs. Hè? Dat zou men doen om te horen, niet om wat te zeggen, maar om te luisteren. Kortom, het naderen tot de troon der genade wil niet zeggen dat we naar de Heer gaan en hem eens even iets meedelen, om zo te zeggen. Maar het wil zeggen dat we naar hem toe gaan en zeggen, spreek Heer, want uw knecht hoort. heb ik gevraagd aan Samuel. Samuel zei, spreek Heer, want uw knecht hoort. En wij zouden naderen tot de Heer om naar hem te luisteren. Toegaan nader tot de troon der genade. Bij andere gelegenheden heb ik u gezegd, want ik spreek graag over dit thema hier, naderen tot de troon der genade, heb ik u gezegd dat de meest logische reden om te naderen tot de troon der genade is om te knielen voor degene, te buigen bedoelen dus, hè, voor degene die op die troon zit. En dat is die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Kortom, men nadert tot die troon om zich ter beschikking te stellen aan degene die de heerschappij heeft. En aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Maar dat heet in andere woorden gewoon gehoorzamen. Dus toch, horen naar. Zich onderwerpen aan het woord van degene die op die troon zit. En van tussen de cherubim, vanaf de ark des verbonds, hier genoemd de troon der genade, tot ons spreekt. Niet, daar houdt hij zitting of audiëntie en dan kunnen wij tot hem spreken. En als hij tot ons spreekt en wij horen, vinden wij, de rest van vers 16, barmhartigheid, genade en hulp te bekwame tijd. En als je niet naar hem hoort, zul je van hem nooit barmhartigheid, genade en hulp te bekwame tijd ontvangen. Zo zit dat. Als je mij vraagt, wat is je beste bezit, je mooiste bezit in dit leven? Dan zeg ik, dat is het woord Gods. Antwoord op alle vragen. Al was het maar omdat ik nou geen filosofie hoef te gaan studeren. Dat zou een ramp geweest zijn, hoor. En nog zoveel dingen, problemen waar ik als mens helemaal af ben. Waar vele mensen mee rondlopen. Allemaal waarom dit en hoezo dat. Heb ik allemaal niet. Ik heb eeuwig leven ontvangen en met het eeuwig leven alles wat tot dit leven en de godzaligheid behoort. En dat maakt ons als gelovigen tot iemand. Dat wil zeggen, het maakt ons tot wie wij zijn. Christenen die kunnen zeggen, ik ben gestorven, doch ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Nou ja, dat is zijn woord, maar hij is het woord, zei Johannes. Als dit filosofisch is, oké, dat is het niet, het is mystiek. Het is wat anders, maar vooruit. Maar dat is waar het over gaat. En eigenlijk moest ik u nog voorhouden, maar ik doe het nou niet meer, ik heb gewoon geen tijd meer. Ik zou u moeten voorhouden, Jesaja 55, maar een jaar of zo geleden heb ik dat gedaan. Jesaja 55, waar de Heer zegt tot Israël via Jesaja, hoort aandachtelijk naar mij. Neig uw oor tot mij, hoor en uw ziel zal leven. En ik zal u geven de gewisse weldaden van David, dat wil zeggen het nieuwe verbond. Want de Bijbel zelf verklaart het zo later in Handelingen 13, maar dat doet er nou niet toe. Neig uw oor tot mij. Daar staat ook die bekende uitspraak dat Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten en Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Maar zo staat het er niet. De Heer zei, hoor aandachtelijk naar mij, want mijn wegen zijn hoger dan uw wegen en mijn wegen zijn hoger dan uw gedachten. Dus hoor naar mij en ik zal uw ziel vervullen met blijdschap. Lees het maar na. En uw ziel is praktische leven, dat is wat ik net zei. Mijn leven, mijn praktische leven is vervuld met blijdschap. Ondanks al het andere is vervuld met blijdschap. Daar begint het mee. Omdat ik hoor naar het woord Gods. Hij heeft gesproken en daar luisteren wij naar. Het is het einde van het verhaal. Einde van alle tegenspraak heet zoiets in de Bijbel. Ik weet wel, de filosofen daar geen respect voor opbrengen. Want die denken dat is iets doms om dat zo te doen. Die denken dat intelligentie alleen tot uitdrukking kan komen in het construeren van gedachtenspinsels. Hersenspinsels heet dat ook. Maar is het niet zo? De Bijbel zegt dat je verstand daar niet voor gegeven is. De Bijbel zegt, dat heb ik nagevraagd aan Johannes, God heeft ons het verstand gegeven. Antwoord op de filosofische vraag. Waarom is een mens anders dan een dier? Dan zeggen we eerst, hoezo is een mens anders dan een dier? Nou, een mens is intelligent. In ieder geval intelligenter dan zijn huisdier. Meestal. Want ik wil je huisdier niet beledigen. Nou goed. Een mens is een intelligent wezen. Het enige wat hem onderscheidt van de dieren. Naar het schijnt. Waarom heeft God ons het verstand gegeven? Wat is een Bijbels antwoord? Opdat wij de waarachtige zouden kennen. Dat staat toch in is dat 1 Johannes, het laatste vers of zo? Dat is 1 Johannes 5, vers 20. Doch de hele wereld ligt in het boze, of in de boze eigenlijk, eind van vers 19. En dan vers 20. Doch wij weten, hoezo verstand? Wij weten. Hoe weten wij? Omdat God het ons geopenbaard heeft. In zijn woord, zwart op wit. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige, een prachtig woord, want de waarachtige wil eigenlijk zeggen degene die de waarheid is. Waarheid is een ding en als het een persoon is, iemand is dus, dan heet het de waarachtige. Hem die de waarheid is, u weet wel, Johannes Evangelie, waar is er, ik ben de weg, de waarheid en daarmee uiteraard het leven. God heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. Daar dient het verstand voor. Niet als zendinstallatie, maar als ontvanginstallatie is het verhaal. En dat is zeer verstandig om het zo te doen dus. Hè? Om onze harten open te stellen voor een God die spreekt, die gesproken heeft. En die ons op zwart op wit zijn woord heeft nagelaten. Dat is waar het om gaat. En dat is niet voor een gelegenheid, niet bij een gelegenheid van evangelieprediking, waarin je wordt uitgenodigd om nu te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Het is een gegeven dat elke dag van ons leven, van de rest van ons leven om zo te zeggen, in werking zou moeten zijn. Wij luisteren naar de Heer. We laten ons het hoofd niet op hol brengen door alle menselijke filosofieën. Al die theorieën, dat is allemaal onzin. Dat zijn hersenspinsels, zei ik. Eigenlijk moet ik zeggen, uiteindelijk zijn het allemaal waanideeën. Bestaat alleen in de gedachten van mensen. En hoe meer ze geleerd hebben, hoe groter het idee. Het waanidee dus. Dat betekent in de praktijk niks. En Bijbelse antwoord op de elementaire levensvragen, die betekenen in de praktijk wel wat. Dat maakt ons vrij. Het is dezelfde Johannes die het dan uiteenzet in Johannes 8 is het geloof ik. Hè, waar staat dat de Heer zegt, indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan. Niet alleen kennen, begrijpen. De waarheid verstaan. En die zal u vrijmaken. En dat is wat God doet. Verlossingswerk is ons vrijmaken. Niet maar vrijmaken van hier en daar wat onderdrukking. Vrijmaken van de totale onderdrukking van de mens. Door zijn eigen zondige natuur en wezen en aanleggen wat het maar is. Want daar worden wij van verlost. Van onze eigen oude mens. Van onze eigen overleggingen. Onze eigen waanideeën enzovoort. Omdat het woord Gods ervoor in de plaats komt. Zoals de apostel schrijft aan de Korintiërs. Onze gedachten zouden gevangen geleid moeten worden naar Christus. Dat wil zeggen, aan hem onderworpen. En dat is wat geloof is uiteraard. Vertrouwen niet op ons eigen kennen of kunnen. Op onze eigen filosofieën, maar vertrouwen op het woord Gods. En wat de apostel dan doet, als hij deze dingen uiteen wil zetten aan de Efeziërs, dan zegt hij in Efeze 1 vanaf vers 15 tot slot, daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is en de liefde tot al de heiligen, houd er niet op voor u te danken, gedenkende u er in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Want dat staat er echt, in kennis van hem. Geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Namelijk, verlicht de ogen uw verstands, dianoia, te zeggen, doordenken, een doorweten, verstand, een grondig kennen. Opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Menselijke filosofie zegt, ken u zelf. De Bijbel zegt, er valt niks te kennen. Wees niks. Bijbel zegt, hem te kennen, Christus te kennen, hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En daartoe ontvangen wij van Gods wegen die geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Geest Gods, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. 1 Korinthe 2, toch?
Ja.
Die geest die ons in heel de waarheid zou leiden. En laat dan echt helemaal eindigen met de introductie van de Jacobusbrief. Jacobus die inderdaad zei, ras om te horen, traag om te spreken, woord der waarheid, woord in je hart laten planten enzovoort. Jacobus zei, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, gericht tot alle filosofen, die nooit tot een antwoord komen. Bij wie de vragen zich steeds meer vermenigvuldigen. Indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, niet om vragen te bedenken, maar om antwoord te krijgen. Dat hij die van God begeren, die een ieder milderlijk geeft en niet verwijt. Maar, zegt Jacobus, dan moet je wel geloven. Lees hem maar na. In geloof, in onderwerping aan hem. Dat is het einde van filosofie en dan kun je eindelijk je verstand gebruiken op een goede manier. Om het woord Gods te ontvangen, het te leren verstaan, te doorkennen en daardoor vrijgemaakt te worden in Christus. Zullen we danken. Trouwe hemelse Vader, we hebben reden om u te danken. Omdat u onze Vader bent, namelijk omdat u ons geschapen hebt, maar ook omdat u ons opnieuw door wedergeboorte verwekt hebt en nu niet in Adam, maar in Christus en gemaakt hebt tot nieuwe schepselen. Maar u bent ook de Vader der heerlijkheid en u geeft ons dus heerlijkheid. U hebt ons dat beloofd in uw woord. Wij danken u te mogen beseffen dat daar waar wij onszelf onderwerpen aan u, in plaats van te luisteren naar de wereld, luisteren naar u, dat we daar uw woord, daarmee uw leven en zo ook uw heerlijkheid ontvangen, waardoor wij veranderd worden naar het beeld van uw Zoon. Wij danken u dat u ons die antwoorden geeft op de meest elementaire vragen van de mens in het algemeen en ook van ons persoonlijk. En hoewel we wellicht dan niet alle details kennen, en hoewel we dan misschien niet weten waarom u bepaalde dingen doet in onze tegenwoordige tijd of in ons leven hier, weten we ook dat wij eenmaal diezelfde dingen zullen begrijpen als wij straks ook lichamelijk bij u zijn. We danken u dat we ons vertrouwen op u mogen stellen. En dat ook waar het ons aan licht en wijsheid ontbreekt, dat we die van u mogen begeren en dat we die van u zullen ontvangen. Zeker voor zover het nodig is voor de voortzetting van uw werk en uw plan aan ons en in ons leven. We danken u dan dat u ons vrijmaakt, dat u ons verlost van alle menselijke filosofie en overleggingen waarvan uw woord zegt dat ze ijdel zijn, zoals heel het menselijk bestaan en alle menselijke overleggingen. Maar we danken u dat u ons verlost hebt van de ijdelheid waaraan wij waren onderworpen. En dat u ons vervullen wil tot al de volheid Gods, omdat u ons geroepen hebt kinderen Gods en zelfs zonen Gods te zullen worden. Wij danken u dan dat we hier mochten zijn op deze middag en bepaald mochten worden bij deze grondwaarheden van uw woord en de werking daarvan. En daarom komen wij tot uw troon der genade, opdat we van u zouden ontvangen hulp, genade, wijsheid en barmhartigheid. En opdat we onszelf aan u zouden onderwerpen, opdat u uw werk aan ons begonnen ook zou voltooien tot op de dag van Christus. En opdat we werkelijk mogen wandelen waardiglijk de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Als gehoorzame kinderen, begerig eerst naar melk en daarna naar deze vaste spijzen. Wees u dan zo ons nabij, met uw woord, uw kracht, uw wijsheid en uw genade, om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.